In de Verenigde Staten heb je best wel wat spookstadjes. Ze liggen op een wat afgelegen plek waar ooit een reden was om er te gaan wonen. Meestal iets economisch. Er was werk. En als dan die reden wegvalt, dan worden die stadjes vaak ook weer vrij plotseling verlaten en houd je een spookstadje over. Met huizen uit een bepaalde tijd die langzaam verkrotten en uit elkaar vallen. Vandaag wil ik vertellen over een spookstadje, maar het vreemde aan dit stadje is dat de verlaten huizen niet staan te verkrotten, maar netjes zijn opgeruimd. Hier is Nooit Geweten, aflevering 115. Dit verhaal speelt in de Verenigde Staten, in de staat Pennsylvania. Pennsylvania is een van die staten waar het bij de verkiezingen in de afgelopen decennia altijd spannend is. Want het is een grote staat en het heeft zowel grote steden met universiteiten en zo, als grote gebieden waar landbouw en mijnbouw belangrijke inkomstenbronnen zijn. Die dun bevolkte, maar best grote gebieden stemmen overwegend op Trump. In de steden is dat andersom en het hangt er dus altijd een beetje om wie de meerderheid weet te behalen. Maar het gaat nu niet om politiek, wel om dat gebied. Dat mijnbouwgebied in het midden van de staat. Daar ligt een plaatsje dat toepasselijk genoeg Centralia heet. Centralia, Pennsylvania dus. Zometeen iets meer over de geschiedenis van de regio, maar eerst even waarom Centralia de moeite waard is om een hele aflevering van Nooit Geweten aan te wijden. Centralia bereik je via Route 61, maar als je daar aankomt, komt er nooit een bordje bebouwde kom. Er komen een paar zijstraten, maar waar Route 61 er redelijk goed onderhouden bij ligt, zitten die zijstraten vol scheuren en zijn ze hier en daar overwoekerd door planten. Er staan geen huizen aan de zijstraten, ook geen ruïnes of zo. Alles is weg. Er is eigenlijk maar één gebouw in Centralia dat er onderhouden uitziet. Municipal Building staat er op de gevel. Maar het enige dat erin zit is een brandweerpost. Centralia is een spookstad. Er woont praktisch niemand meer. Maar zonder bouwvallen en krotten. Alles is netjes opgeruimd. En er is dus wel een brandweerpost. Want brand is de reden dat Centralia niet meer bewoond wordt en voorlopig ook onbewoond gaat blijven. Er woedt al sinds de jaren 60 een grote brand die het leven in Centralia zo goed als onmogelijk heeft gemaakt. Toch merk je daar tegenwoordig niet zoveel van als je er doorheen rijdt. Wat is hier aan de hand? Dit verhaal begint lang geleden. Heel lang geleden. Eigenlijk moeten we beginnen bij een geologische periode die niet helemaal toevallig het Pennsylvanien wordt genoemd. Het was een tijd dat de wereld er heel anders uitzag. Er waren eigenlijk nog maar weinig dieren op het land. Vissen had je en insecten. En allerlei soorten krabben en kreeften en spinnen. Maar het model dier wat we nu het meest standaard vinden, met vier poten en een kop, die ging in deze periode voor het eerst aan land. Ze werden de voorouders van de dinosaurussen en de zoogdieren. En alle andere dieren met vier poten. En in de regio van het huidige Pennsylvania was er een uitgestrekt tropisch moeras. En jaar na jaar zetten zich resten van dode moerasplanten af op de bodem. Onder water wordt dat veen. En als de laag veen heel dik wordt en dus met zijn eigen gewicht heel veel druk uitoefent op de onderste lagen, dan wordt veen heel langzaam bruinkool. En daarna steenkool. Een beetje afhankelijk van de temperatuur en de druk kan het ook olie of gas worden. Dit was 300 miljoen jaar geleden. En 300 miljoen jaar is een lange tijd. En de platen van de aardkorst zijn in die tijd nog van hot naar her over het oppervlak van de aarde geschoven. En met dat schuiven botsen ze tegen elkaar, kreukelen stukken helemaal in of schuiven onder elkaar. Zo'n platte laag steenkool kan als een origami figuurtje gevouwen en versnipperd raken. Maar bij de laag in Pennsylvania gebeurde dat allemaal niet. De laag werd honderden meters omhoog gedrukt, maar niet gevouwen en gekreukeld. En daarna ging er ook nog een heleboel erosie overheen. Van ijskappen die er overheen schoven, maar ook gewoon door regen en wind. Dat verwijderde de zand- en rotslagen die over de laag steenkool heen lagen grotendeels. En dan komen we in onze tijd. En dan heb je in die regio dus hele stukken waar de steenkool gewoon aan de oppervlakte ligt. Dan kun je het gewoon met een schep en een pikhouwwiel opscheppen. Of soms zit er nog een dunne laag zand of steen overheen, maar ook die kan je met iets meer geweld gewoon afstrippen en daar ligt de steenkool weer aan de oppervlakte. Strip mining heet dat. Super makkelijk. Vergelijk dat eens met de moeite die we in Limburg, in de Vlaamse Kempen en in de Borinage moesten doen om aan die kolen te komen. Daar groeven we schachten van honderden meters diep om bij die lagen te komen. En zo werd het berggebied in het midden van Pennsylvania een rijk gebied. De industriële revolutie had kolen nodig voor treinen, schepen en fabrieken en in Pennsylvania kon je het spul zo van de grond scheppen. En zoals dat wel vaker gaat, toen dat minder werd, was deze streek eigenlijk slechter af dan als ze die rijkdom helemaal nooit gehad hadden. Zo rond 1900 beleefde Centralia zijn piek. Centralia had een postkantoor, een bank, 2 theaters, 14 kruideniers, 27 saloons en 5 hotels. En 7 kerken. Maar daarna werd alles alleen maar minder. Olie werd belangrijker dan steenkool, de makkelijkst te winnen lagen raakten uitgeput, steeds vaker werden mijnen gesloten. En de bevolking van Centralia daalde en daalde. En zo komen we aan in de jaren 60 van de vorige eeuw. Een teleurgesteld stadje, vrij arm, nog maar half zo groot als het was geweest, maar er kon nog steeds een boterham verdiend worden in de mijnen. Centralia had meerdere basisscholen en een high school, een vrij gewoon mijnstadje in het oosten van de Verenigde Staten. En toen ging alles mis. Het begon met afval. Zoals toen ook in Nederland en België nog wel normaal was, ging het huisvuil niet naar een verbrandingsinstallatie of zo, maar naar de vuilnisbelt. En dat stonk. Centralia had in die tijd 8 verschillende kleine vuilnisbelten. Een landfill heet dat in het Engels. Bovendien dumpten mensen op allerlei plekken illegaal hun huisvuil en dat vond de gemeente een probleem. Was het niet beter om 1 grote vuilnisbelt te hebben en dan goed te gaan handhaven? Het liefst een beetje beneden winds, op een plek waar je het niet zo zag. Nou was er iets ten zuiden van Centralia een oude stripmine. Alle steenkool was daar weg en wat overbleef was een gat. Zo groot als een half voetbalveld en zo'n 20 meter diep. Zou het niet beter zijn om al die kleine vuilnisbeltjes op te heffen en alles over te brengen naar die ene plek? Wat er daarna gebeurde is eigenlijk niet eens helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat de gemeenteraad aan de vrijwillige brandweer opdracht gaf om de nieuwe plek voor te bereiden en schoon te maken. En hoe doet de vrijwillige brandweer dat? Door de rommel die er lag in de fik te steken. Nogmaals, het is niet helemaal duidelijk wat precies de oorsprong van het vuur was, maar op 27 mei 1962 werd er een vuur aangestoken in die kuil ter grootte van een half voetbalveld. En die kuil, die lag daar dus omdat daar een mooie horizontale steenkoolader liep, een paar meter onder het maaiveld. Dus dat wilde wel branden. Diezelfde avond al zagen de mensen van de brandweer dat het uit de hand liep en begonnen ze met blussen. Dat leek even te helpen, maar 2 dagen later sloegen de vlammen ineens weer uit de grond. Weer werd het geblust, maar een week later was het weer mis. Inmiddels was er al een heleboel vuilnis overheen gegooid, dus het was ook niet meer helemaal duidelijk of het nou het vuilnis was wat brandde of de steenkool laag eronder. Met bulldozers werden de vuilnishopen omgewoeld om het vuur aan de oppervlakte te brengen om het te kunnen blussen. Maar het vuur zat niet alleen in het vuilnis, het was de steenkoollaag zelf die brandde. Vanaf hier is het eigenlijk vooral een tragedie van onbekwaamheid. Metingen van de rook die op steeds meer plekken uit de grond kwam, gaven aan dat er een hoge concentratie koolmonoxide in zat, wat typisch is voor een mijnbrand. Dat zijn vrij gevaarlijke rookgassen om in te ademen. De gemeenteraad lichtte hogere overheden en betrokken mijnbouwbedrijven in, maar hield stil hoe de brand was ontstaan. Er lag een offerte om het hele brandende deel uit te graven en te blussen voor $30.000. In hedendaagse termen zo'n €300.000. Een ander aanbod was van een aannemer die alles wel gratis wilde uitgraven als hij de steenkool mocht houden die hij daarbij zou uitgraven. Beide offertes werden genegeerd. In augustus, een aantal maanden later, escaleerde de boel. Er werden koolmonoxideniveaus gemeten die zo gevaarlijk waren dat alle mijnen van Centralia per onmiddellijk werden gesloten. Er werd een open aanbesteding gedaan voor aannemers om het vuur uit te graven en te doven. Maar in de aanbesteding stond heel uitdrukkelijk waar er precies moest worden gegraven en dat de uitvoerder niet mocht gaan proefboren om uit te vinden tot waar het vuur al kwam. In werkelijkheid was het gebied waar de steenkool onder de grond brandde al een stukje groter dan het gebied in de aanbesteding. Dus toen de aannemer het aangewezen gebiedje openlegde, kon er op die plek wel geblust worden, maar het betekende vooral dat er een verse zuurstoftoevoer voor de brand werd gecreëerd in het hele gebied eromheen. Deze poging wakkerde het vuur alleen nog maar aan. De jaren erna werden telkens grotere blusprojecten opgetuigd voor telkens meer geld en telkens lukte het niet. Intussen kwamen er op steeds meer plekken problemen met de rook die uit de grond kwam, sinkholes die zich openden. Op een slechte dag merkte bijvoorbeeld de eigenaar van het benzinestation dat zijn ondergrondse benzinetank best warm aanvoelde. Toen ze een thermometer in de tank lieten zakken, bleek de temperatuur daarbinnen ongeveer 80 graden Celsius te zijn. Er is in Centralia een heuse gijzer. Als het flink heeft geregend, dan loopt het regenwater via een gat onderaardse ruimtes in. En daar komt het in contact met de warmte van het vuur en dat duwt het water met de druk van de gevormde stoom weer omhoog. In de jaren 80, toen brandde de grond onder Centralia dus al 20 jaar, werd besloten het op te geven. Niet alleen het blussen, maar het hele dorp. De staat maakte een flink budget vrij om de bevolking te helpen met verhuizen. Bewoners kregen een aanbod voor hun huis en als ze het aannamen, werd hun huis helemaal verwijderd. Vandaar dat er nauwelijks meer huizen staan. De staat heeft inmiddels honderden miljoenen dollars uitgegeven aan deze uitkoopregeling. De meeste bewoners lieten zich uitkopen, maar er zijn nog steeds wat bewoonde huizen in Centralia. Sommige bewoners denken namelijk dat het allemaal een truc is van de overheid om eigenaar te worden van de steenkoolvoorraad onder hun huis. Er zijn 5 geregistreerde bewoners over. De verwachting is dat de steenkoolader nog ongeveer 250 jaar moet blijven branden voordat de brandstof op is. Toen ik dit verhaal hoorde, schrok ik er wel een beetje van. Het lijkt me heel bedreigend als de grond onder je voeten niet te vertrouwen is, als de vlammen er ineens uit kunnen slaan. En ook dacht ik, zijn we allemaal druk bezig om minder CO2 uit te stoten en kolencentrales te sluiten, staat er daar gewoon een hele mijn af te fakkelen. Lekker dan. Bovendien is Centralia niet eens de enige mijnbrand die we niet meer uitkrijgen. In India, in Jharia, brandt al sinds 1916 een kolenmijn onder de voeten van de bewoners. Die brand is nog een stuk groter dan die in Centralia. In Duitsland, in het Saarland, is een berg die de Brennende Berg wordt genoemd. Je kan wel raden waarom. Daar woedt al sinds de 17e eeuw een brandje van binnen. Niet zo heel groot, maar toch. Er zijn wereldwijd tientallen van dit soort mijnbranden die we niet uit kunnen krijgen en die nog honderden jaren zullen branden. Even wat perspectief. De mijnbrand in Centralia stoot ongeveer uit wat een kleine kolencentrale uitstoot. Niet niets dus, zeker omdat het nog 250 jaar zo doorgaat, maar ook geen grote impact op de totale hoeveelheid. En er zijn nu eenmaal natuurlijke bronnen van CO2-uitstoot, zoals een vulkaanuitbarsting, die enorm aantikken, maar ook niet echt te voorkomen zijn. Een bosbrand is er ook zo een. En misschien moeten we een mijnbrand in diezelfde groep plaatsen. Bosbranden ontstaan heel vaak zonder menselijk vlammetje. Maar al deze steenkoolbranden zijn wel degelijk veroorzaakt door mensen. Dat zo'n steenkoollaag kan blijven branden, dat komt namelijk in al deze gevallen doordat wij er voor de mijnbouw allemaal putten en tunnels in gegraven hebben. Normaal ligt zo'n laag steenkool veilig onder een hele laag grond, maar door dat gegraaf van ons kan er continu zuurstof worden aangevoerd. Misschien geeft ons dat toch wel weer een extra verantwoordelijkheid om het vuur uit te maken. Maar als zo'n brand eenmaal best groot is, hoe doe je dat dan? Nou ja, er zijn wel grotere problemen in de wereld, maar voorkomen is hierbij toch echt wel veel makkelijker dan genezen. Als je de lijst leest van alle pogingen die zijn ondernomen om de brand in Centralia te laten doven, dan valt op dat iedere volgende poging een stuk duurder is dan de vorige en dat ze zonder uitzondering waarschijnlijk hadden gewerkt in het vorige stadium van de brand, maar dat er altijd te laat wordt besloten tot die veel duurdere aanpak. Eigenlijk pas tegen de tijd dat het ook daarvoor veel te laat is. Dit was aflevering 115 van Nooit Geweten. Ik kreeg een tip over Centralia van Jos Bodewes, een van de trouwe oplossers van de fotopuzzel. Het antwoord op deze puzzel was de pagina Centralia Mindfire op de Engelstalige Wikipedia. Bedankt voor de tip, Jos. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.